Omroep Delft.
Jouw stad, jouw omroep.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
Ja, hartelijk welkom bij de uitzending Verzorgd door de Kerken. Uw presentator Rob van Essen vandaag. Onze gasten, niet in de studio, maar wij hebben telefonisch contact met ze. En we hopen natuurlijk dat de techniek ons niet in de steek laat. Dat zijn Günter Sturms van Motief en Ditte Mostert van Educatie Jongeren in Ontwikkeling. Oftewel EJO in Burundi. In alle berichten van oorlogen en sombere toekomstscenario's willen we in deze weken naar Pasen toe aandacht geven aan projecten die met vallen en opstaan de hoop levend houden dat het anders kan. Verder is er straks nog de agenda en een gedachte van de week in het licht van Palmzondag. Ja, goeiedag. Günter Sturms. Wij gaan een gesprek hebben over het bezoek dat in februari gebracht is aan Auschwitz. Onder andere.
Ja.
Maar ik dacht, misschien is het goed als de luisteraars even vertellen, wie is Günter Sturms?
Dat lijkt me een heel goed idee. Ik werk inmiddels 15 jaar bij Motief in Delft, op de Voorstraat, vlakbij de oude kerk en het Witte Bruggetje.
Ja.
Voor de mensen die wel eens wandelingen in de stad maken. En daar zijn wij met een team van 6-7 mensen bezig om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de studenten op de TU Delft en de hogescholen. Vroeger heette dat het studentenpastoraat. En we hebben dat een jaar of 10 ook weer uitgevonden. We gebruiken nu de naam Motief. We zijn ons bezig met de motivatie, met de inspiratie. Gaan het gesprek aan met de ingenieurstudenten, de technische studenten.
Ja, leuk. Nou begrijp ik dat ergens onderweg het idee geboren is om met elkaar zo'n reis naar Polen te maken.
Klopt. Elk jaar op 27 januari wordt eigenlijk in de hele wereld de International Holocaust Memorial Day gehouden. Auschwitz. Birkenau is bevrijd op 7 januari 1945. Ik denk dat we daar gewoon bij stil moeten blijven staan. Als het één keer kan gebeuren, dan kan het uiteraard altijd weer opnieuw gebeuren. Dus zijn we begonnen met lunchlezingen op de TU Delft. Middels van films en filmfragmenten. Met oorlogsfilms, maar ook bijvoorbeeld de oude film Metropolis. Om stil te staan bij de Holocaust, bij de oorlog. En bij het mensbeeld, de mensbeelden die je kan hebben. En dat heeft uiteindelijk uitgemond in een jaarlijkse reis naar Auschwitz-Birkenau en Krakau.
Ja.
Dat nu zo'n 5-6 jaar.
Ja. En begrijp ik dat jij daar mee geweest bent met die reizen?
Klopt. Ik ga elk jaar mee. Ik ben naast mijn werk in Delft ook betrokken bij de Katholieke Raad voor het Jodendom in Nederland. En daarmee wil ik ook de contacten met het Jodendom in Nederland onderhouden. En een van de kenmerken uiteraard van de Joodse identiteit is natuurlijk de Shoah en Israël. En we vinden het heel belangrijk dat de Delftse studenten, of het nou de Nederlandse studenten zijn, of internationale studenten, om hen kennis te laten maken met deze duistere stukje westerse geschiedenis.
Ja.
Ze gaan elk jaar een lang weekend op pad.
En dat was dit jaar in februari, begreep ik?
Klopt. Ja, elk jaar begin februari of eind januari. Verder ga ik ook nog met andere groepen op pad, ook wel eens met docenten, maar de studentenreis die staat geprogrammeerd elk jaar begin februari.
Hoe groot was de groep waarmee jullie geweest zijn?
Deze keer hadden we 15 studenten mee. Nederlandse studenten, maar ook buitenlandse studenten. Maar bijvoorbeeld vorig jaar hadden we 30 studenten mee. Het varieert een beetje.
Ja. Ja, ik zat even op internet te googlen op Auschwitz en tot mijn verbazing zag ik allerlei reclame voor toeristische trips naar Auschwitz en zo. Toen dacht ik, het is toch een wonderlijke wereld rondom zo'n oud-concentratiekamp.
Klopt, ik heb die ook gezien. Wat heel vaak gebeurt is dat Krakau is natuurlijk echt een historische stad. Ook al 1000 jaar oud. Dus de koningen liggen daar begraven van Polen. In het oude koninkrijk. En heel veel mensen die een citytrip maken. En ook heel veel jonge lui bijvoorbeeld uit Engeland. Die gaan een bachelor party houden in Krakau. Het is ook wel een feeststad. Maar uiteindelijk realiseren ze dan toch dat Auschwitz-Birkenau vlak in de buurt is. Dus inderdaad heel veel tour operators. Die bieden dat aan. Ik zou dat niet echt... wij gaan uiteraard als studiereis. Dus wij gaan echt een volle dag aan de slag met studenten in Auschwitz-Birkenau. Toeristen hebben meestal een korter toertje. Maar ik vind dat ook goed. Ik ben al blij dat we dat stukje geschiedenis, het stukje drama, dan toch meenemen in de stedentrip. Ook al was de oorspronkelijke focus van mensen anders.
Ja, nee, duidelijk. Ja. Ik vroeg mij af, zo'n groep jonge mensen die daar zo in met zo'n reis meegaan. Hebben jullie ook de reis voorbereid met zo'n groep?
Ja, wij bereiden de reis altijd voor met een introductiesessie. Doen we tegenwoordig op Zoom. Dat is voor de meeste mensen al makkelijker online. En we vragen altijd aan studenten naar hun motivatie om mee te gaan. En dan merken we ook dat veel studenten gedegen voorbereiding doen. Door middel van films te bekijken, door boeken te lezen. Want er is gewoon heel veel materiaal beschikbaar.
Ja.
En voordat wij naar Krakau gaan, naar een Auschwitz-Birkenau, bezoeken we de Jagiellonian Universiteit in Krakau. Waar we op het Joods Instituut altijd een lezing bijwonen over de geschiedenis van de 5 eeuwen Jodendom in Polen. Polen is ook het Hebreeuwse woord daarvoor is Polen. En dat betekent ook vrije haven, veilige haven. En wat veel mensen niet weten is dat, met name ook in het interbellum, 1 op de 3, 4 inwoners van Krakau was Joods.
Ja.
Dus in Polen en vooral in Krakau, had je gewoon een flinke Joodse aanwezigheid. Ook heel veel geïncultureerde mensen. Dus mensen zoals jij en ik. En na de oorlog is dan opeens 30% van je stad weg.
Ja.
Afgevoerd, vermoord. Dat stuk is altijd heel erg heftig voor studenten.
Ja.
Ook in het liedje van Herman van Vreemden net, heel mooi, noemde hij ook de andere groepen, Zigeuners, Roma, Sinti. Hij noemt ook homoseksuelen. Het mensbeeld wat de nazi's hadden, dat is heel, heel erg anders. En wij willen ook vooral met onze studenten dat gesprek over het mensbeeld aangaan. Hoe kijk jij nou naar de mensen om je heen? Wat is mijn rol ook als ingenieur in het geheel? Want ook toen is natuurlijk heel veel techniek ontwikkeld en heel veel is uitgevoerd door ingenieurs.
Ja.
Het is niet alleen een memorialreis, maar ook echt nadenken over mijn ethische keuze en ik zou haast zeggen mijn morele ambities, om het met de woorden van het Gebrechtman te zeggen van wie ben ik nu voor gaan.
Ja. Als je iets kunt zeggen over hoe mensen zo'n reis beleven, wat voor reacties krijg je als je daar bent in Auschwitz? Laat ik zeggen, ik ben zelf in een aantal concentratiekampen geweest en heb ik zelf zo'n ervaring van, je kunt er boeken over lezen, je kunt er films over zien, maar toch op de plek zelf zijn en de restanten van wat... ik keer er altijd heel stil van terug.
Ja. Nee, dat herken ik. En ik denk ook dat de middelbare scholen in Nederland dat bezoek aan Auschwitz gewoon in het curriculum moeten opnemen. Want daar zijn, op die plek, van alle horror, is toch heel anders dan een boek lezen. Als je op de plek loopt waar een miljoen mensen zijn vermoord. Waar je eigenlijk gewoon over de graven loopt, over de gronden. Dus mensen zijn altijd erg onder de indruk. Met name ook wanneer bijvoorbeeld jij langs alle koffers loopt die mensen mee hebben genomen. Of bijvoorbeeld alle gebedsjaals die je ziet, of alle brillen, of al het haar. Daar worden mensen altijd heel erg stil van. Maar studenten, iedereen die meegaat, koppelt het verhaal ook aan de eigen context. Iedereen brengt natuurlijk zijn eigen verhaal mee.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik heb wel eens een student gehad uit Rwanda, die dan deze genocide koppelt aan de genocide in het eigen land.
Ja.
Of Joodse studenten die meegaan. Ja, iedereen koppelt het verhaal aan zichzelf. En dat is eigenlijk, dus voor iedereen is het maakt zijn eigen reis.
Ja.
En daarom vragen we ook altijd na afloop aan studenten om een verslag te schrijven. Niet veel hoor, gewoon hooguit een pagina. Maar om in een pagina toch te laten weten van, goh, wat heeft dat nou met mij gedaan? Om studenten nog eens te laten reflecteren op die ervaringen. Kijk op jou. Hoe het je veranderd heeft.
Ja. Nee, zeker. Dat kan ik mij voorstellen. En voor jouzelf. Laat ik zo zeggen. Jij bent de professional. Je hebt het al meerdere keren de reis gemaakt. Treedt daar gewenning op bij jou?
Dat is een goede vraag. Goeie vraag. Nee, er treedt geen gewenning op. Kijk, ik weet natuurlijk wat er gaat gebeuren als ik met de groep ga. En ik ken de plek. Maar elke keer is het weer, alsof jij voor de eerste keer bent. Qua emotie. En ik denk, als ik dat niet meer zou kunnen. Als ik gewoon apathisch zou worden en niks meer kan inleven wat er gebeurt. Dus dat ik het ook niet meer zou moeten doen.
Nee.
Elke keer, ik zie het haast als een, het klinkt gek, als een pelgrimage. Je gaat op pad met mensen en je ondergaat weer het hele verhaal. Je ondergaat weer de tragedie. En daarom denk ik dat we het ook jaarlijks moeten blijven doen. Ja. Een 4 mei, Holocaust Memorial Day, om gewoon te blijven stilstaan elk jaar bij de drama.
Ja, mooi.
Dat we het gewoon niet vergeten.
Nee, zeker. En het is mooi dat, zoals je al zei, dat juist mensen die zo met techniek bezig zijn, de beta-mensen, dat je op die manier toch ook een moreel appel krijgt bij de vraag van, wat voor wereld zijn we aan het bouwen?
Klopt. Want techniek is natuurlijk altijd voor het welzijn van mensen, ook voor de toekomst. En dan is het goed om na te denken van in wat voor wereld willen we leven? En hoe kan ik daar nu als jonge persoon, als jonge ingenieur, daar een bijdrage aan leveren?
Ja.
Dan is het goed om je geschiedenis mee te krijgen.
Ja. Gunther, ik wil je zeer hartelijk bedanken voor je tijd en voor het delen van deze ervaring met ons. Oké, en wellicht tot ziens.
Joep.
Ja, dag.
Dag.
Kerk in Delft.
De kerkagenda.
Ja, er valt weer het een en ander te melden. In de eerste plaats zeg ik altijd maar dat wie wil weten waar er morgen welke dienst is, Palmzondag, die kan de website van de Raad van Kerken raadplegen. In januari 2024 is begonnen met de restauratie van het grafmonument in de Oude Kerk van Piet Hein. De man van de zilvervloot. De restauratie is aanleiding voor een duo tentoonstelling over Piet Hein en zijn tijd. Enerzijds en over moderne vormen van slavernij. Parallel aan de restauratie, die tentoonstelling over Piet Hein en de bezoekers van de expositie duiken in de levensloop van Hein, zijn tijdperk en zijn impact op de Nederlandse geschiedenis. Piet Hein, de dood van een zeeheld en de Dicht bij je bed show over de slavernij, hedendaagse slavernij, vanaf 18 maart tot 14 september. Dagelijks te bezoek in de Oude Kerk. Goed, dan maak ik even weer attent op het venster in de Raamstraatkerk, de ontmoetingsplek waar mensen zonder afspraak kunnen binnenkomen. Mensen die te maken hebben met chronische ziekte, zelf of in hun omgeving. Elke dinsdag en donderdagochtend van 10 tot 1, gezellig en warme tuinkamer van de pastorie aan de Raamstraat. Dan is er de helaas nog steeds doorgaande oorlog in Oekraïne. In Delftse kerken wordt daar ook gebeden voor de vrede. In de Nieuwe Kerk op de Markt, zaterdagmiddaggebed om 12:30, inloop vanaf 12 uur. De kapel van de Maria van Jessekerk, ingang Jozefstraat, elke dag geopend van 9:30 tot 5:00. En de Lutherse Kerk Noordeinde, alle donderdagen van 12 tot 1. Dat zijn zo de mededelingen. En voor de rest kunt u altijd terecht op de website van de Raad van Kerken. En dan ga ik nu gelijk door naar mijn gast, mevrouw Ditte Mostert. Hartelijk welkom.
Goedemiddag. Dankjewel.
Ik ben weer heel wat wijzer geworden dankzij de redactievergadering, want ik heb eens op jullie website gekeken, EO Burundi, en daar staat van alles wat luisteraars wellicht niet weten. Ik begreep in ieder geval dat u zelf heel nauw betrokken geweest bent bij de start van dit project.
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe is dat gegaan? Vertel dat eens.
Nou, ik zal het eens vertellen. In het kader van mijn gidswerk kwam ik een meneer uit Burundi tegen hier in Nederland, die hier op uitnodiging was. En die meneer die vroeg of hij misschien op zondag naar een kerk kon. En toen zei ik van nou, dat komt mooi uit, dan kun je met mij mee. En zo raakte ik eigenlijk met hem in gesprek. En hij had een hele map bij zich en hij vertelde iets over zijn land, waar ik, als ik eerlijk ben, nooit van gehoord had nog, het kleine Burundi. En hij vertelde hoe zijn land door de diverse burgeroorlogen eigenlijk helemaal kapot was en ontzettend veel hulp nodig had. En dat hoopte hij hier te vinden. En zo zijn we in gesprek geraakt. Hij is meegegaan naar de kerkdiensten op zondag in de Oude Kerk. En vroeg toen een gesprek aan met de dominee in de kerkraad. Dat was nog niet zo simpel, maar gelukkig troffen we het en wilden een paar mensen even nablijven en hem aanhoren. En zo is heel langzaam maar zeker, want dat duurt altijd even, is daar steun voor Burundi en dit project, deze stichting, uitgerold.
Ja, en ik begrijp dat, maar dat jullie je in bijzonder ook op jongeren richten daar in Burundi.
Klopt. Ja, want op een gegeven moment zei hij van nou, er is hulp nodig voor ziekenhuizen, voor infrastructuur, voor onderwijs. Toen zeiden we, ja, maar weet je, dat is zoveel, wij moeten daar gewoon iets uit kiezen. En toen hebben we gezegd van laten wij dan gaan voor iets met jongeren, met scholing, met verzoening. Want er stonden nog steeds partijen tegenover elkaar en we zeiden als je ergens goed kunt beginnen met verzoening, dan is dat bij de kinderen. En hij had daar heel veel visie voor hoe hij dat wilde aanpakken. En dat sprak mij toen heel erg aan. Het sprak onze kerkelijke gemeente heel erg aan. En zo zijn we van start gegaan om te zeggen van nou, dan moeten we zorgen dat kinderen onderwijs krijgen. En kinderen die terugkwamen uit een soort ballingschap, zeg maar, die gevlucht waren voor de oorlog, moesten taalonderwijs krijgen, zodat ze weer mee konden met het gewone onderwijs.
Ja.
Dus zo is het op gang gekomen.
En ik begrijp dat u er ook zelf geweest bent.
Ja, we zijn er nu 2 keer geweest. 10 jaar geleden voor het eerst en afgelopen herfst, november, december, zijn we voor de 2e keer geweest. Dat klopt.
En wat, ik ben dan nieuwsgierig, wat was het verschil tussen die 2 bezoeken? Wat viel u op?
Sorry, laatste nog een keer, wat was?
Wat viel u op?
Oh ja, toen wij kwamen zagen we gelijk dat er weer heel veel bijgebouwd was. Dat er een groentetuin aangelegd was. Dat er pluimvee was, een soort kippenfarm, zeg maar, met een broedmachine. Het was allemaal nieuw. Dat was er niet toen wij de eerste keer kwamen. En u moet zich, moet zich voorstellen dat toen wij begonnen met dit project, met deze stichting, dat daar eigenlijk alleen maar een stuk grond was met wat stokken waar een stuk plastic overheen hing. En daar kregen de kinderen op de grond gezeten wat lessen.
Ja.
En de eerste keer dat wij kwamen, waren ze net begonnen met het zelf maken van nieuwe lokalen. De mensen die helpen allemaal mee, die bakken zelf de steen. Die maken zelf met een hele speciale techniek stenen. En daar stonden toen 3 lokalen. Er stonden er nu 6. En toiletgebouwen waren er zelfs, dat is heel bijzonder daar. En ook apart voor jongens en meisjes. En nou ja, de tuin waar dus groente uitgehaald kan worden. Want het streven is dat de kinderen dus ook op school een warme maaltijd krijgen.
Ja, en ja, zo'n project, ik neem aan, er moet lesgegeven worden, er moet van alles gewerkt worden. Dus het betekent ook dat Burundese zelf daar dat ze de hand uit de mouwen steken.
Precies, en dat is ook van begin af aan onze insteek geweest, van dat moet niet ons idee zijn van dat gaan jullie zomaar doen of zo. Maar zij moeten gewoon zelf met ideeën komen waar behoefte aan is. En ja, de mensen waarvan ze denken van die kunnen daarbij helpen. Dus er is ook daar een stichting in het leven geroepen. Met een bestuur. En dat bestuur dat zet zich vrijwillig in. En ze hebben leerkrachten geworven. En er staat dus nu een heel team met docenten, zeg maar. Jonge docenten staat daar voor de klas.
Geweldig.
Ja, mooi. Mooi om te horen. Ik moet er gelijk aan denken dat we daar in een kerkdienst waren. En dan zit je dus met zo'n 3000 mensen zit je in een groot gebouw. Niet te vergelijken met onze mooie kerk hier, maar echt gewoon een hele grote loods, noem ik het maar. En daar swingt en doet alles urenlang. Je moet echt enig doorzettingsvermogen hebben om dat tot het laatst toe vol te houden. Maar het is wel een belevenis om het mee te maken.
Ja.
Hier zijn hele gelovige mensen.
Ja, ja. Ja, dat was eigenlijk een vraag die ik even had. Dat contact met Burundi en, en ook het daar zijn, heeft dat uw kijk op Afrika veranderd?
Ja, zeker. De eerste keer was het behoorlijk schokkend. Ik kende Afrika nauwelijks, behalve Egypte dan en Marokko wat. Maar voor de rest echt zo dat donker Afrika, zoals we dat noemen, dat hart, dat kenden we helemaal niet. Dus je krijgt er dan wel meer beeld bij. Dus het heeft het niet zozeer veranderd als wel wat meer ingekleurd. En dat is dan zeg maar nu alleen maar weer bevestigd. Dat je, als je dan uit het vliegtuig stapt en je ruikt die geuren. En dan denk je, oh ja, zo was het.
Ja.
Zo is Afrika, zo is Burundi in ieder geval. Wij zeggen dan Afrika, maar Afrika is natuurlijk erg groot. Ja. Met heel veel verschillende landen. Maar in Burundi, zeg maar, is natuurlijk een van de armste landen. Is het heel indrukwekkend wat je allemaal langs ziet komen. En ik weet wel dat ik het gewoon nog weer, ook deze keer weer, voor de 2e keer, ook weer ontzettend... je wordt er bijna emotioneel van, zeg maar, wat je allemaal tegenkomt. Dat je denkt, hoe bestaat het? En dat mensen dan toch nog blij kunnen kijken, hoe bestaat het?
Ja. Ja. Ja, we hebben u gevraagd in het kader dat we wat projecten willen presenteren die erover gaan hoe wij met vallen en opstaan de hoop levend houden.
Mm-hmm.
En ik vind dat zo mooi, want Afrika is wel eens het lost continent genoemd, maar... Het is zo onterecht als je ziet hoe mensen zelf ter plaatse op allerlei manieren bezig zijn hun leven vorm te geven. Hè?
Ja, zeker. Ja, Ja, ik heb daar ontzettend veel bewondering voor. Soms denk ik wel eens van, jullie zouden nog wat proactiever kunnen proberen te zijn. Want ze kunnen ook wel eens wat gelaten zijn over dingen die nou eenmaal zo over hen heen komen. Maar aan de andere kant is er toch elke keer weer die veerkracht om toch weer die nieuwe dag te beginnen en te proberen daar het beste van te maken. En onze contactpersoon daar, dus die daar voorzitter van de stichting is, die is zo ongelooflijk vol met ideeën en die heeft zo'n droom over om Burundi, om zijn volk, zeg maar, vooruit te helpen. Daar ben ik elke keer weer helemaal van onder de indruk. Dat
Ja.
denk ik ongelooflijk. En jij doet het vanuit zo'n moeilijke positie. En wat hebben wij het dan comfortabel? Wat kunnen wij met het weinig, een beetje wat we van onze grote berg hier af moeten halen, kunnen we daar veel betekenen? Dus ja, dat inspireert altijd wel enorm.
Ja.
Aan de andere kant hoor je van hen dat ze heel erg onder de indruk zijn dat er mensen van wie zij nog nooit hebben gehoord en een land waar ze nog nooit hebben van gehoord, dat die naar hen omkijken, dat ze gezien worden en dat ze zo hoopvol stemt. Daar worden zij ook heel, heel blij van. En ja, dat helpt hen.
Mooi, mooi. Ja, dat vroeg mij nog even af. Ik begrijp, het initiatief is begonnen in de Oude Kerk met een gesprek.
Klopt.
Er is een stichting uit ontstaan. Hoe werft de stichting gelden voor dit project? Naast de website die ik gezien heb en de brieven die rondgaan. Hoe doen jullie dat?
Nou, we worden gelukkig nog steeds gesteund door de Protestantse gemeente Delft, doordat in ieder geval één keer per jaar een collecte voor EO Burundi houden. En soms ook in een enkele wijkkerk nog een extra collecte, maar het is in ieder geval één keer per jaar, dus in alle protestante gemeenten Delft, dat gedaan wordt. Dus dat is fijn, daar kunnen we gewoon op rekenen. Daarnaast hebben we gewoon een achterban inmiddels van mensen die ons maandelijks met een bescheiden of een heel groot bedrag steunen. En dat heel trouw doen.
Ja.
En soms hebben we, ja, dat hangt een beetje van af. En op het ogenblik hebben we wat weinig mensen in het bestuur, dus we kunnen niet zo heel veel. En soms dan hebben we dan acties. We doen ook al jarenlang een boekenmarkt waar mensen tweedehands boeken kunnen kopen. En dat is ook, zeg maar, om ons een beetje gezicht te geven. Maar ook dat zijn allemaal weer, ja, kleine beetjes die bijdragen, die bij helpen. En elke keer is het weer zoeken van waar zouden we fondsen kunnen vinden. Ook een keer een fonds gehad dat jarenlang ons een bedrag heeft geschonken. En nu bestaan ze niet meer, helaas. Dus dat potje is opgedroogd. Maar zo ben je steeds aan het kijken van waar zouden we iets kunnen vinden. Waar zouden we steun kunnen krijgen.
Ja. Nou, wie weet, we hebben in ieder geval via de radio weer aan EO Burundi aandacht gegeven.
Zeker. Oh, en dat vergeet ik nog te zeggen. Dat is heel fijn. Als wij weer een bedrag bij elkaar hebben voor een project, dan hebben wij ook contact met de Stichting Wilde Ganzen. Dat zal vast wat bekender zijn.
Ja.
En die geeft dan over het bedrag wat wij ingezameld hebben een bepaald percentage. En dat is een aanzienlijk bedrag. Dus daar zijn we ook ontzettend blij mee. Die moet ik zeker ook noemen. Want daar hebben we door de jaren heen al heel veel financiële steun van gekregen.
Dat is mooi. Zeer bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan. Tot ziens. Succes met het programma.
Bedankt.
Dag hoor.
Ja, morgen, Palmzondag, begint de laatste week voor Pasen, of ook wel de Goede Week, of de Stille Week genoemd, waarin we bij het lijden en het offer van Jezus Christus stilstaan. En ik dacht dat dat een aardige gelegenheid was om een stukje voor te lezen van Bonhoeffer. Bonhoeffer was een Duitse predikant die aan het eind van de oorlog in 1945 terechtgesteld is vanwege zijn verzet tegen het naziregime. En ik vond zijn stukje, ook al is het heel lang geleden geschreven voor ons gevoel, weer een nieuwe actualiteit hebben in onze dagen van Oekraïne en Gaza. Luister maar. Wie over Gods liefde voor de wereld wil spreken en daarbij niet in formules blijven steken, ondervindt heden ten dage niet geringe moeilijkheden. Het is immers wel duidelijk dat Gods liefde voor de wereld niet daarin bestaat dat hij een eind maakt aan de oorlogen. Dat hij armoede, nood, vervolgingen, allerlei catastrofen van ons neemt. Maar juist daarin zijn wij gewoon Gods liefde te zoeken en wij vinden die liefde niet. Niettemin, hoe moeilijk we het er ook mee hebben en hoe diep we er ook door geschokt worden dat Gods liefde zich zo voor de wereld verbergt, mogen we juist in zulke tijden er bijzonder dankbaar voor zijn dat we Gods liefde niet meer hoeven te zoeken, waar ze voor ons niet is, maar dat ze ons des te helderder tegenstraalt waar ze alleen te vinden is, in Jezus Christus. Als God de wereld, de hele gevallen schepping, heeft liefgehad, dan heeft hij niet aan ons de voorkeur gegeven boven anderen. Hij heeft mijn ergste vijand niet minder liefgehad dan mij. Jezus Christus is voor zijn en onze vijanden gestorven. We zouden de ergste farizeeërs en vijanden van God en van het kruis zijn als wij onszelf voor bijzondere lievelingskinderen van God wilden houden. Daar God de wereld lief had, had hij ook ons lief. Als wij niet zalig willen worden door dezelfde liefde die ook onze vijanden geldt, dan hebben wij onszelf reeds van de zaligheid uitgesloten. Het doel van Jezus' zending is enkel en alleen de redding der wereld, niet haar veroordeling. Als wij denken dat Jezus er is om ons, de vromen, recht te verschaffen tegenover de wereld en de goddelozen te verdoemen en te vernietigen, nogmaals, dan plaatsen wij onszelf buiten de liefde van God, waardoor ook wij alleen zalig kunnen worden. Dan roepen wij Gods rechtvaardig oordeel over ons in. Alleen als Jezus Christus gekomen is om de wereld zalig te maken, kunnen ook wij zalig worden. Het heil in Christus moet aan de hele wereld verkondigd worden, omdat het daarin om de hele wereld gaat. En daarom geldt het uiteindelijk ook voor mij. Tot zover Bonheuver. Ja, luisteraars, dat was weer het uur namens de kerken van Delft. Met dank aan Günter Sturms en Ditte Mostert. Dank ook aan onze technicus Henk, die de hoop vleugels geeft tot in uw auto of huiskamer.